Zoals ik al zei, goedenavond allemaal. Wat geweldig dat u het je aangedurfd hebt, mag ik het zo zeggen, om vanavond hier te zijn. En op de uitnodiging staat dat u vooral moet komen als u zingen over de Heer Jezus, over God, leuk vindt. Ons eerste liedje gaat daar ook over, maar laten we eerst samen het aangezicht van de Heer zoeken en om zijn zegen vragen. Want zingen zonder zijn zegen, daar heb je helemaal niks aan. Hemelse Vader, wat is het bijzonder dat we vanavond in deze bijzondere tijd hier bij elkaar mogen zijn om uw woord te openen en te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, we bidden u voor een zegen voor Jacques die het woord zal bedienen. Wilt u hem zalven met uw Heilige Geest? Heer, wilt u ook met ons zijn? Wilt u onze harten toebereiden, zodat uw woord, het zaad van uw woord, in een toebereide aarde mag vallen? We bidden ook voor hen die ziek zijn. Weer denk aan Wilbert de Lorm, die corona heeft en in het ziekenhuis ligt. En we kennen ongetwijfeld ook anderen die ons nabij zijn en die ziek zijn. Wilt u zich ook over hen ontfermen? We bevelen hen bij u aan. Amen. Ik zei al, het is heerlijk om over de Heer te zingen. En daarom zingen we het lied. Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde wondergroot. Hij die onze schuld droeg. Hij leeft in eeuwigheid. En daarom ons volgende lied. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Daar zeggen we nogal wat. Ik neem aan dat u meegezongen hebt. Hij is de Heer van ons leven. Maar het heeft ook consequentie. Het is een verantwoordelijkheid. Als we dat zeggen. En daarom is het mooi om samen ook te zingen. Mijn Jezus, ik hou van u.
Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Dat is een mooi lied wat we net hebben gezongen. Dat was het dooplied van mijn vrouw Annette. Dat is een beetje een stille op de achtergrond. Ja, de meeste van jullie kennen haar niet, maar zij is een vrouw van niet heel veel woorden. Dus toen ze haar getuigenis mocht geven, zegt ze, nou weet je, ik geef mijn getuigenis middels een lied. En in dat lied daar staat alles in wat in mijn hart leeft. Dus dat is mijn getuigenis. En toen liet ze dit zingen. En daarna is ze gedoopt. Nou, is ook goed, hè? Want alles staat erin, wie de Heer Jezus is en wat Hij met haar gedaan heeft. Dus dat vind ik altijd mooi om aan terug te denken. Ik ben dankbaar om weer bij jullie te zijn. Ik heb 4 dagen bijbelschool gehad en ik heb 4 dagen lesgegeven aan bijbelschoolstudenten. Dus vanavond nog hierheen. Maar ik ben toch weer vreugdevol en gepassioneerd om het evangelie te delen. Want wat is er heerlijker om met elkaar de Bijbel open te doen in de wetenschap dat God zelf met ons spreekt. Dat is een heerlijk feit. Dus we gaan na 4 dagen Bijbelschool vanavond gewoon weer verder. Voordat ik het vergeet, jullie hebben, althans de meeste van jullie misschien wel een heerlijke bak koffie op of thee. En we hebben net onder begeleiding van Kees gezongen, maar Kees is vandaag jarig. Kees, waar ben je? Ja. Hoera! 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 Nou Kees, namens de hele club. Bedankt voor je inzet, van harte gefeliciteerd en God zegen voor je nieuwe levensjaar. En hij is er toch maar weer op zijn verjaardag. Daar hou ik wel van. We gaan vanavond opnieuw naar 1 Samuel 1. Je zal zeggen, blijf je daar nou bij hangen, maar toch, ik vind dat een mooi hoofdstuk. En je zal merken vanavond dat daar een lijn in zit, althans ik hoop dat je dat ontdekt. We hebben de eerste avond gekeken dat, en gezien dat Hanna, haar naam betekent God is genadig, dat zij een toegewijd leven leefde, ondanks alle moeite en tegenslag die zij kende. Dus het was een toegewijde vrouw. Nou, daar hebben we wat lijnen uit doorgetrokken naar ons leven. Het was een toegewijde vrouw. In de tweede plaats hebben we gezien dat zij niet alleen toegewijd was, ook in moeilijke omstandigheden, maar ondertussen was ze ook nog een vrouw van gebed. Dus het was een toegewijde vrouw. In de tweede plaats was het ook nog een vrouw van gebed. En heel specifiek hebben we vorige week nagedacht over het aspect van voorbeden. Nou, jullie zijn het natuurlijk allemaal gaan praktiseren de afgelopen week. Is er wat gebeurd in je omgeving? Heb je de hand van de Heer al zien bewegen? Hij zoekt vandaag voorbidders. En ik zeg dat met enthousiasme, omdat ik daar zelf ook enthousiast ben geworden. Wat is het toch een zegen dat de Heere God mensen gebruikt, ervoor kiest om jou en mij te gebruiken. De een met veel gaven, de ander misschien met wat minder, maar dat maakt niet uit. Niemand is meer, niemand is minder, of niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. En dat is een geweldige bemoediging. En zo was Hanna ook heel specifiek een voorbidster. Want, wat bad ze? Als ik een zoon van u ontvang, dat is mijn wens, dat is mijn verlangen, dan bid ik dat hij verschil zou maken in zijn generatie. Nou, dat was een geweldig gebed, toch? Echt een voorbidster. En wat we vanavond zien, is dat Hanna een vrouw is die leeft in algehele overgave. Nou, dat is een heel vol begrip, een diep begrip, maar daar hoop ik vanavond iets over te delen. En dat vind ik zo mooi aan, ja, ik vind het gewoon een prachtige zuster. Je hebt wel eens van die mensen, wie zou je in de eeuwigheid nog eens willen ontmoeten? Nou, ik heb er een paar op mijn lijstje, maar van de zusters staat Hanna bovenaan. Dan denk ik, meid, hoe ben je er allemaal doorheen gekomen? En wat was je een geweldige voorbidster? En wat leefde je in algehele overgave? We kunnen heel veel van haar leren. Want ja, kijk, ik zat hier op de heenweg, dan ben je vaak nog een beetje aan denken en aan bidden. En welke accenten moet ik leggen? Toen dacht ik erover na. Wij beloven soms wel eens wat in tijden dat het moeilijk is in ons leven. Herkennen jullie dat of ben ik de enige? Dat je denkt, dan, als ik weer helemaal gezond ben, of als het financieel weer helemaal op de rit staat, of als mijn huis eindelijk geschilderd is, of als de tuin af is, nou dan, en dan is het zover, en dan vergeet je vaak snel je belofte, althans zo gaat het mij af. Of dan denk je, ja, het gaat nou weer redelijk, ja, misschien is het ook wel een beetje overdreven wat ik toen beloofd heb, hè? Het kan ook wel misschien iets minder, weet je wel. Dus als het dan weer een beetje loopt in je leven, ja, die belofte dan waarmaken, dat is dan moeilijk, hè? Maar weet je wat je bij Hanna ziet? Dat wat ze in de moeilijke periode aan de Heere God beloofde, dat maakte ze ook waar in de tijd dat het weer voorspoedig ging. Nou, daar kunnen wij heel veel van leren, denk ik. Laten we maar gewoon de Bijbel gaan lezen, want het staat er echt allemaal. Ik lees nog 1 keer vers 11, die heb ik een paar keer gelezen, maar dat is een belangrijke ook voor vanavond, 1 Samuel 1. Dat is een mooi vers, vers 11. En zij legde een gelofte af en ze zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en aan uw diener en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. Er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Nou, ik geloof dat Samuel een Nazireër Gods is geweest. En daar zal ik straks nog meer over gaan zeggen. Dan pakken we het op in vers 19. Dat hebben we de vorige keer ook gelezen, maar dan lezen we door tot het einde van het hoofdstuk. En zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. En Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hanna. En de Heere dacht aan haar. Nu hebben we al twee keer dat woordje denken en dacht aan haar gelezen. Maar dan moet je wel goed begrijpen, vanuit het Hebreeuws betekent dat niet alleen dat je aan iemand denkt of aan een moeilijke situatie. Hè, dat hebben wij misschien ook wel eens overdag. Dat je denkt, hey, die heeft het moeilijk, daar denk je even aan. Of een situatie die lastig is. Maar je komt verder niet in beweging. Je denkt er alleen aan. Maar als de Heere God ergens aan denkt, dan lees je in heel veel situaties dat hij ook in beweging kwam. Een mooi voorbeeld daarvan is dat in de tijd dat Israël in Egypte verkeerde en zij onderdrukt werden door de Egyptenaren, gedacht de Heere aan zijn volk. En wat zie je dan? Dan laat hij een man opstaan, zijn naam is Mozes, en die wordt het middel voor de bevrijding uit Egypte. Dus als de Heere God ergens aan denkt, of aan iemand, of aan een volk denkt, dan is het niet alleen een verstandelijk iets van, oh ja, ze hebben het lastig, hè? Ja, inderdaad, het is vervelend voor ze. Nee, dan denkt hij aan ze, maar dan wil hij ook in beweging komen. En dat zie je hier ook. Twee keer zie je dat woord, hij dacht aan hen, hij denkt aan hen. En hij kwam in beweging, want Hanna was zwanger. En dat had te maken met het ingrijpen van God, toch? Want hij had ook haar baarmoeder gesloten. Maar zo machtig hij was om de baarmoeder te sluiten, zo almachtig was hij ook om de baarmoeder te openen. Dat is belangrijk om op te merken. Als de Heer ergens aan denkt, komt hij ook in beweging. Vers 20. En het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel. Nou, we hebben vorige keer gezien, dat betekent zoveel als door God gehoord of van God gebeden. Geweldig mooie naam. En ze verklaart dat ook. En ze zei, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de Heere het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen. Hanna ging echter niet mee, maar zei tegen haar man, als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen. Dat is wel leuk, hè? Mijn vrouw die was ook altijd pro-borstvoeding, maar ja, daar is het ook allemaal voor gemaakt. Dus het is hier, de Bijbel pleit wel voor borstvoeding. Dat is zomaar even een zijstraat, maar wist je dat daar alles in zat? Nou, dat vind ik een wonderlijk iets. Het is een hele kleine hoeveelheid, maar in de kleine hoeveelheid zitten alle voedingsstoffen. Ja, je mag er bijna niet meer over praten tegenwoordig, maar het is toch gewoon zo mooi dat de Heer dat allemaal geregeld heeft. Dat is onze schepper. Dat hebben wij niet bedacht, dat heeft hij bedacht. Nou, maak er gebruik van, zou ik zeggen, als het allemaal mogelijk is. Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen zodat hij voor het aangezicht van de Heer verschijnt en daarvoor eeuwig blijft. En Elkana, haar man, zei tegen haar, doe wat goed is in jouw ogen. Blijf hier totdat hij van de borst af is, mogen de Heere zijn woord gestand doen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon totdat hij van de borst af was. Nou, hij blijft een beetje in de herhaling, zo lijkt het, vers 24. Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee met een 3-jarige jonge stier, een eva meel en een kruik wijn. En zij bracht hem in het huis van de Heere in Shilo. Nou, we hebben de eerste keer gezien, Shilo betekent vredestichter. Rust aanbrengen, hè, de plaats waar God woonde, toen de jongen nog heel jong was. Vers 25, en zij slachtte de stier en bracht de jongen bij Eli. En ze zei, och mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. En daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden en hij boog zich daar voor de Heere neer. Dat is Samuel. Indrukwekkend stukje dit. En als je dan vers 14 van hoofdstuk 1 leest, daar staat, en Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen, ontdoe u van uw wijn. En dan komt ze later, na zoveel tijd, terug. En dan zegt ze in vers 26, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Weet je wat? Wat zou er doorheen gegaan zijn? Ze herinneren hem er nog even aan. Je had toen een verkeerde analyse gemaakt. Laat dat nog even duidelijk zijn. Maar ik was die vrouw die jij bestempelde als dronken, maar mijn innerlijk was bezwaard. Ik had zielenpijn vanwege een last op mijn hart. Ik was onvruchtbaar. Mijn moederschoot was gesloten. In die situatie ben ik bij u gekomen, maar u stelde niet de juiste diagnose. Maar de Heere God, die heeft het goed gemaakt. Er is er één die boven alles en iedereen staat. Amen. En dat is zo bevrijdend. En hier zie je weer even de terugkoppeling. Hè? Ze heeft zich niet laten weerhouden. Ze heeft zich niet door Eli laten ontmoedigen. Nee, ze is doorgegaan en nu is het moment daar. Daar staat ze. Niet alleen, maar met de zoon die ze van de Heere God had gebeden. Nou, ik vind het een geweldig iets. Daar gaan we even op inzoomen met elkaar. En we denken na, niet alleen als over Hanna als een toegewijde vrouw, niet alleen als een vrouw van gebed, maar ook als een vrouw die leefde in algehele overgave. Nou, er is nogal wat te doen om de gaven van de geest vandaag. Misschien heb je er ook wel eens over nagedacht of... En er zijn nogal wat visies over en de een die vloeit er wat in door. Maar ik ben door een hele eenvoudige broeder gedoopt. Dat is nu 11 jaar geleden. En die zei altijd, de grootste gave is overgave. En dat ben ik nooit meer vergeten. Hij zegt, je mag je naar alle gaven uitstrekken. Dat is ook wat de apostel zegt. Maar als je overgave niet praktiseert, terwijl je misschien alle gaven eigen bent en alle gaven praktiseert, hè, concreet maar, dan ben je nog de meest gefrustreerde mens hier in Nederland. Toch? Als je niet in overgave leeft, dan heb je het over alle gaven. Maar als je jezelf niet kan overgeven en de situaties in je leven niet kan overgeven en al die terreinen van je leven niet kan overgeven, ja, dan ben je een gefrustreerd mens. En daarom ben ik dat nooit meer vergeten. Dat was een eenvoudige broeder, maar hij had altijd van die one-liners die zo diep binnenkwamen dat je ze nooit meer vergat. Overgave is de belangrijkste gave. Nou, ik ben geboren in het Westland en daar was een man die had op zijn huis staan, dat zeggen jullie misschien niet zoveel, geleend goed. En dat was een bepaalde familie, het was een hele grote familie, die naam kwam in het Westland heel veel voor, maar hij had op zijn huis staan, het vrijstaathuis, geleend goed. En als je die achternaam droeg, dan zeiden ze altijd, maar van wie ben jij er een? Ben je er eentje van geleend goed of niet? Want dan weten we even een beetje van welke tak je bent. En wat wilde hij nou mee zeggen? Nou, hij had echt een schitterend huis op een prachtige locatie. Maar dat bord en dat opschrift liet zien, het is allemaal geleend goed. Ik heb het in bruikleen. En daar was hij heel erg van doordrongen. Je zou het ook anders kunnen vertalen. Hij beleed met dat opschrift eigenlijk, wat is het dat ik niet ontvangen heb? Dat was zijn gezindheid, dat was het kenmerk van zijn leven. Dat is mooi, hè? En dat stak hij niet onder stoelen of banken. Hij zette het gewoon op zijn huis, op de gevel. Geleend goed, ik heb het maar in bruikleen. Ik heb het even in gebruik, maar ja, ik moet er ook weer makkelijk los van kunnen komen. Toch, ik moet me er niet aan binden. Nou, dat heeft met overgave te maken. Want alles, of dat nou personen zijn, of dat nou materie is, of dat gezondheid is, of dat eer is, of status is, ja, ben je eraan gebonden of niet? Is dat allemaal in ons leven onder het beheer van de geest van God? En zeg daar niet te snel ja op hoor. Dat gaat heel diep. Leven wij in algehele overgave, zoals die broeder in het Westland. En die kinderen die uit dat huwelijk zijn voortgekomen, die hebben allemaal nog die bijnaam. Jij bent er daar een van. Maar de vraag is, leven ze ook datzelfde leven als hun vader? Je kan de naam hebben dat je op die manier leeft in algehele overgave, maar praktiseer je het ook? Nou, daar scharniert het vanavond om. En Hanna is in ons geval vanavond in 1 Samuel 1 daarin echt een groot voorbeeld. Want als we in haar leven ontdekken dat ze in algehele overgave leeft, dan zien we dat haar geloofsleven niet alleen bestaat uit mooie woorden of uit hele krachtige gebeden, maar je kon in haar leven terugzien aan de buitenkant wat er in de binnenkant zich, aan de binnenkant zich afspeelde. Haar buitenkant kwam overeen met haar binnenkant. Haar innerlijk kwam overeen met haar uiterlijk. En daar gaat het om. Ze was een vrouw die doorzichtig was tot op het bod. En een groot voorbeeld. Haar gebed is verhoord. We hebben het gelezen. Vers 19b. Ze hadden gemeenschap met elkaar. En uiteindelijk gebeurde het. Ze werd zwanger en ze baarde een zoon. En die kreeg een geweldige naam. En hier lezen we dat zij nog maar één zoon heeft. Dus op dit moment, 1 Samuel 1 is het, moet je wel onthouden, haar enige zoon. En ze belijdt heel sterk, ik heb hem van de Heere ontvangen. Ik heb hem van hem gebeden, maar ik heb hem ook van hem ontvangen. Hij heeft mijn gebed verhoord. Maar welke beweging maakt zij? Ze heeft eigenlijk met lege handen gestaan en die lege handen naar de hemel opgeheven. Maar die lege handen die zijn gevuld, die zijn zwaar geworden, om het zo te zeggen. En om het maar een beetje te visualiseren, die zijn helemaal door bewogen de andere kant op en ze geeft hem gewoon weer terug. Dat is de beweging van Hanna. Ze ontvangt uit de hand van God. Ze bidt om het uit zijn hand te ontvangen. Maar net zo als het uit de hand van God ontvangen, legt ze het weer terug in zijn hand. Dat is een mooie beweging, hè? En dat betekent dat ze niet tussentijds stopt en dat kind die zoon voor zichzelf houdt, maar ze geeft het gewoon weer door. Ja, hoe eenvoudig kan ik algehele overgave uitleggen? Dat is de beweging van een christen. Je ontvangt het, maar je zit er ook niet aan vast. En dat geldt in dit geval voor haar kind. Maar probeer dit, deze beweging, deze gezindheid eens toe te passen op de dingen van jouw leven. De situaties in je leven. Op de personen in je leven. He, dit kan zijn bezit, dit kan zijn gezondheid, dit kan zijn een carrière, een baan, een onderneming. Maar dit kunnen ook je kinderen zijn. Dit kan zelfs je man zijn of je vrouw zijn. Want wie man of vrouw of vader of moeder, wie je zoon of dochter lief heeft boven mij, dat gaat diep hè, die is mij niet waardig. Dat gaat ver. Is dat niet een beetje overdreven? Je mag er toch ook van genieten? Dat is het eerste wat ik altijd als tegenwerper krijg. Nou, het hedonisme, dat is niet in opkomst, dat is al een tijd in opkomst. Ook binnen de christenheid. Iedereen wil maar genieten, alsof we hier op deze aarde zijn om te genieten. Nou, geniet ik niet van het leven dan? Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar wel met bewustzijn van het feit dat alles wat ik ontvangen heb, dat ik dat niet zozeer ontvangen heb om mezelf te pleasen, om het zo te zeggen. Maar uiteindelijk staat alles ten dienste van de verheerlijking van de God die mij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik probeer ook mezelf te toetsen. Hoe vast zit ik aan bepaalde dingen? Nou, Hanna, ze deed de Heere een gelofte. Dat hebben we gelezen in vers 11. En dat noemen we wel een Nazireër gelofte. En in dat woord Nazireër, daar zit het woord, het werkwoord Nazarin. En dat betekent zoveel als afzonderen of onthouden. Je kan het ook vertalen met zich wijden, toewijden. Dus vanuit dat werkwoord komen we op het Nazireërschap en dat heeft alles te maken met afzondering, onthouding, toewijding, zich toewijden aan. Nou, daarmee vat je eigenlijk het Nazireërschap samen. Nou, blader even met mij naar Numeri hoofdstuk 6. Want Hanna die belooft die zoon aan de Heere God toe te vertrouwen. En ze zegt, hij zal een Nazireër gods gaan worden. Met andere woorden, hij gaat zich toewijden en ik zonder hem als moeder af voor de dienst aan de Allerhoogste. Daarvoor bestem ik hem. En die Nazireërs, dat om even daar kort iets over te zeggen, dat waren mannen en vrouwen die gewijd waren aan de Heere God. En dat kon of voor een korte tijd zijn in je leven, of levenslang. Nou, hier bij Samuel zie je dat ze hem levenslang aan de Heere God toewijdt. Maar er waren ook mannen die voor een korte tijd het Nazireërschap beoefenden. Dus dat was een optie. En het tweede, het Nazireërschap betrof een vrijwillige toewijding aan God. Of ouders die maakten voor hun kind die keuze om het een Nazireër gods te laten zijn. Maar heel vaak was het ook een vrijwillige toewijding aan de Heer. En die wijding die was tweeledig. He, je keerde je af van datgene wat je verontreinigde en je keerde je toe naar degene aan wie je je toewijdde. Dus die wijding heeft altijd twee kanten en dat is vandaag nog zo. Kijk, als iemand zich bekeert, dan heeft dat ook twee kanten. Je keert je af van het negatieve en je keert toe naar het positieve, toch? Zo eenvoudig is het. En dat is altijd opmerkelijk, hè? Mensen vinden het woord bekering altijd een beetje een vervelend woord. Oh, dat is heel ingewikkeld, dat kost me heel veel, weet je wel. Nou moet ik heel veel dingen loslaten. Maar eigenlijk is bekering een heel positief woord. Want ik keer me gewoon af van datgene wat me verontreinigt, wat me innerlijk kapot maakt. En ik keer me toe naar hem die het leven is. Amen. Dus bekering is heel positief. Dus ik begrijp nooit dat mensen gaan draaien op hun stoel als je over bekering spreekt. Dat is toch heerlijk? Als iemand zich bekeert, dan komt hij eindelijk met zijn ogen naar God toe te staan en met zijn rug naar de wereld. En voorheen was het andersom. Nou, dat is bij die Nazireërs ook zo. Je wijde je af van datgene wat je verontreinigde en dan wijde je toe aan hem die je lief had. Nou, nummer 6. Ik heb je de tijd gegeven om er naartoe te bladeren. Vers 1. Dit gold dus voor Samuel. En dan moet je even kijken welke gelofte Hanna dus deed, hè, die ze waar ging maken. Vers 1. En de Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt, die gelofte deed Hanna, door de gelofte van de Nazireeën te doen, om zich aan de Heere te wijden, dan moet hij zich van wijn en sterke drank onthouden. Azijn uit wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken. Verder mag hij helemaal geen druivensap drinken, geen verse of gedroogde druiven eten. Alle dagen van zijn Nazireeënschap mag hij niets eten wat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten tot en met de velletjes. Alle dagen van de gelofte van zijn Nazireeënschap mag geen scheermes over zijn hoofd gaan, totdat de dagen waarvoor hij zich aan de Heere gewijd had voorbij zijn. Moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. Alle dagen van zijn wijding aan de Heere mag hij niet bij het lichaam van een dode komen. Vanwege zijn vader of vanwege zijn moeder, vanwege zijn broer, vanwege zijn zuster, vanwege hen mag hij zich niet verontreinigen als zij gestorven zijn. Want het Nazireeënschap van God is op zijn hoofd. Nou, zullen we even kort wat verzen over wat het betekende als je die belofte deed, die gelofte deed, voor het Nazireeënschap. Nou, je voelt wel aan, dat houdt nogal wat in, hè? Dan ben je eindelijk zwanger, dan krijg je een zoon, dan wordt je gebed verhoord en dan zeg je, Heere God, ik doe de Nazireeën-gelofte. Ik wil in zijn leven terug gaan zien wat in nummer 6, de eerste vers 6 staat geschreven. Nou, ik zal het even benoemen. De drie hoofdkenmerken van het Nazireeënschap. Als je de Nazireeën-belofte aflegde, verplichtte je je tot drie belangrijke principes. Je deed drie geloften. Als eerste, nummer 6 vers 2, de onthouding van wijn en sterke drank. Nou, waar kwam het op neer? Heel eenvoudig dit. Je deed als Nazireër afstand van alles wat je kon benevelen en van alles wat afstand kon scheppen ten opzichte van de Heere God. Dus je wilde in de intimiteit met de Heere God leven. En je wil je niet door sterkere drank laten benevelen. Want dat zou die intimiteit met hem, die toewijding aan hem, schade kunnen berokkenen. Dus je deed daar afstand van. En je gaf dus prioriteiten aan de dingen die belangrijk zijn voor de Heere God. Nou, dat is nogal wat, hè? We gaan vanavond niet de discussie voeren of je nou wel een glaasje wijn mag drinken of niet. Want ik drink ook wel eens een glas wijn. Dan heb je gelijk dat ook helder. Maar waar het om gaat is, zijn er dingen in ons leven, even los van sterke drank, die ons in ons denken kunnen benevelen en waardoor de toewijding aan de Heere God onder druk komt te staan. Want stel nou voor dat ik het alleen bij sterke drank zou houden vanavond, dan zie ik hier en daar misschien een elleboog gaan en zeg je tegen die ander, nou hoor je het nou, hij zegt het ook. Doe er nou eens wat aan, man. Maar dan zou ik aan dat voorbij gaan wat juist jou benevelt. Begrijp je wat ik bedoel? De Geest van God spreekt met je door het woord heen. En als we naar de Heer Jezus kijken, Die tekst hoef je niet op te zoeken hoor, ik zal het voorlezen. Dan lees je in Johannes 6 vers 38, zo mooi, want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En heel mooi, in Johannes 4 vers 34, daar zegt diezelfde Jezus, vind ik een mooie tekst, het doen van vaders wil was voor mij als eten en drinken. Om even de toespeling te maken op drank. Hij zegt, het doen van de wil van mijn vader is voor mij als eten en drinken. Met andere woorden, de Heere Jezus gaf prioriteit. Hij focuste op de dingen van zijn vader. En de Heere Jezus, daarvan mag ik zeggen, hij is de vervulling van het Nazireërschap. En zo mooi hè, dat voert nu te ver, maar daar kan ik van genieten, dat vind ik pareltjes. Als je in Spreuken 8 leest, daar lees je over de Heer Jezus in de heerlijkheid bij de Vader. De Heer Jezus was voor de Vader zijn troetelkind. Er staat, hij is voor mij mijn bron van vermaak. Zie je het een beetje voor je? De Heer Jezus bij de Vader, ze hebben het daar heerlijk in de heerlijkheid. Nou, daar zou je toch niet weg willen gaan? Dan wil je toch niet vertrekken? Dan wil je je zoon toch niet afstaan? En dan wil je als zoon toch ook niet bij je vader vandaan, als daar heerlijk die intimiteit is. Je moet Spreuken 8 voordat je naar bed gaat maar lezen. Prachtig hoofdstuk. En nou zegt de vader toch dat hij zijn zoon gegeven heeft. En van de zoon staat geschreven, vader hier ben ik, om uw wil te gaan doen. En de Heer Jezus is naar de wereld gekomen en die heeft tot in de punt en de komma de wil van de vader uitgevoerd. Hij was gefocust. Hij liet zich door niets en niemand benevelen. Van de wijs brengen. Van dat spoor brengen wat hij moest volbrengen. En even doorvertaald van een Samuel naar de Heer Jezus, naar jou en mijn leven. Wat is er in ons leven? Wat ons vandaag benevelt? Of kan benevelen? En vul dat nu voor jezelf in. Zijn er dingen in jouw leven dat je weet, hé, dat is de zwakke schakel van mijn levensketting. En je weet, de ketting breekt altijd op de zwakste schakel. En een van de dingen die de Heilige Geest je leert, en misschien vanavond wel voor het eerst of opnieuw, is dat hij je bepaalt bij die dingen die ook ons kunnen benevelen. Niet om daar heel krampachtig mee om te gaan, maar om gewoon eerlijk te reflecteren. Doen we dat wel eens? Dat je eerlijk in de spiegel kijkt. Ik heb van de week tegen die studenten gezegd, ik zeg een christen is een spiegelkijker en geen ruitenkijker. Ik zeg als jullie door een ruit kijken, dan zie je allemaal een ander, hoe dik een ander is, hoe slecht een ander is. Ik zeg maar als je een echte volgeling van Jezus bent, dan ben je een spiegelkijker. Dan kijk je af en toe in de spiegel van het woord. En dan durf je vanavond te zeggen, Heer, doorgrond mij en ken mijn hart. Is er bij mij een schadelijke weg? Is er bij mij een weg? Zijn er bij mij gewoonten? Of bepaalde leefpatronen die mij benevelen in de toewijding aan u. Dat is toch een mooi iets om jezelf op te toetsen. Niet ziekelijk. Je hebt van die mensen die kijken heel hun leven alleen maar naar binnen. Nou, de zekerheid ligt vooral buiten je. Maar het gaat erom, ben je eerlijk ook naar jezelf toe. En als je concreet weet wat je benevelt, dan kan je er ook concreet voor bidden. Dan kan je concreet tegen strijden. Dan kan je het concreet in het licht brengen. En dan kan dat ook concreet verbroken worden. Amen. Alleen het begint bij het punt van eerlijk worden over dat wat je benevelt. Dat is het eerste. Het tweede. Dat lezen we in vers 5 van nummer 6. Er mocht, het hoofdhaar mocht niet geschoren worden. Dat lees je in nummer 6 vers 5. Dat was ook een belofte die je deed. En waar staat dat nou voor? Waar is dat nou een beeld van? Nou, die Nazireër, die wilde daarmee zichtbaar maken dat hij zich onderwierp, dat hij onderdanig wilde zijn aan Gods heerschappij over zijn leven. Dus hij liet zich niet benevelen, maar zijn lange haren waren ook het uiterlijke teken, ik ben bereid om mijn wil te buigen onder de wil van God. Ik erken Gods heerschappij over mijn leven. Nou, dat is ook heel wat, hè? Kijk, in veel gevallen gaat het misschien wel goed, maar ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar mijn wil, die botst nog wel eens met de wil van God, of dat schuurt nogal eens. Dat we soms best wel even een stevig gesprek hebben met elkaar. Heer, waarom gaat u links? In mijn beleving is rechts ook mogelijk. Misschien met een omweg, misschien duurt het wat langer, maar we komen, geloof me, op hetzelfde punt. Nee, we gaan mijn weg. En dat lied ken je allemaal wel, hè? Gods weg is de beste. De beste altijd. Ik vind het altijd toch wel een spannend lied, als ik eerlijk ben. En ik zing het nooit heel uitbundig mee, want ik denk, je zal precies zien dat de Heer morgen zijn weg bekend gaat maken. En dat hij zegt, hé, jij was toch degene die gisteren zo uitbundig stond te zingen. Hè? En als het een beetje muzikaal goed begeleid wordt, dan ga je nog mee in je heupen ook, Gods weg. Maar als het dan op aankomt op maandagochtend en je hebt het net op zondagochtend gezongen, dan denk je toch, oeh, gisteren iets te enthousiast geweest, want de Heer komt er nu gelijk op terug. Voel je het? Nou, die Nazireeën, die liet door die lange haren zien, ik ben bereid om me te onderwerpen aan het gezag van de Allerhoogste God. Nou, in het Nieuwe Testament, maar daar mag je zelf studie naar doen, daar lezen we ook wel over lang haar en hoofdbedekking, even los van hoe je erover denkt vanavond, maar in dat kader wordt gesproken over gezag en gezagsverhoudingen. In dat kader wordt het genoemd. Nou, hier zie je dus ook, het heeft te maken met de onderwerping. En als we dan naar de Heer Jezus kijken, om die lijn maar weer door te trekken. Nou, de Heer Jezus onderwierp zich altijd nederig aan de wil van de Vader. Je wil natuurlijk een bewijstekst, want ik heb hier te maken met Bereërs. Nou, Johannes 5, vers 30. Hij zegt daar, ik kan niets uit mezelf doen. Het oordeel dat ik vel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, mijn eigen wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. De Heere Jezus was altijd op zoek naar de wil van de Vader. En dat lied in opwekking vertelt het ons zo mooi in 2021. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Nou, dit was toen ik de Heer nog niet kende een mysterie voor me. Hoe kan je het nou zingen, de wil van God doen en vrij zijn? Dat klopt toch niet? In mijn eertijd, zeg maar. Ja, was de wil van God alleen maar beklemmend, benauwend. Dit mag niet en dat moet. Ja, dat is geen leven, joh. Dat red ik gewoon niet. Geef mijn postje maar aan Vickie. En laat staan dat je het combineert met vrijheid. Maar wat ik ontdekte is, kijk, dat is net zo goed als een gebruiksaanwijzing bij een stereotoren. Degene die de stereotoren gemaakt heeft, die heeft ook de gebruiksaanwijzing geschreven. Nou, degene die ons geschapen heeft, ja, die heeft ook de gebruiksaanwijzing geschreven. Die weet toch wat het beste voor ons is? Alleen op het moment dat ik nog in vijandschap tegenover hem sta, wil ik die gebruiksaanwijzing, ja, niet hanteren voor mijn eigen leven, want ik denk dat het tegen me is, maar dit is juist voor me. Ik heb van de week die studenten uitgelegd dat de wet helemaal niet negatief is. De wet is heel positief. Heel veel mensen die krijgen rillingen van de wet. Weet je wat het woord wet betekent? Torah. Leefregels, onderwijzing of levensinstructie. Is toch mooi? Toen vroeg ik aan die studenten, ik zeg, weet je wanneer de wet aan Israël gegeven was? Pas nadat ze uit Egypte waren verlost. De wet verloste hen niet. De wet werd gegeven aan een verlost volk. En wat is het kenmerk van het nieuwe verbond? Dat de geest van God in ons is komen wonen, maar ook dit, de wet is in ons hart geschreven. Nou, dat heeft met de wil van God te maken. Vroeger was het een wet die mij veroordeelde, die werkte van buiten naar binnen. En voelde ik me veroordeeld. Maar weet je, nadat ik de Heer Jezus heb leren kennen en de geest van God heb ontvangen, is die wet in mijn hart geschreven. En werkt die wet niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Waarom? Omdat ik de vervuller van de wet heb aangenomen als mijn Heer en Heiland aan de binnenkant van mijn leven. En Hij leert mij de wil van God. Is toch mooi? Het is de geest die in de waarheid leidt. En de waarheid maakt je vrij. Nou, toen ik dat ontdekte, toen zag ik in één keer, hé, door uw wil te doen, leer ik inderdaad om vrij te zijn. En broeders en zusters, is dit niet wat we om ons heen zien? Dat naar de mate dat een mens meer vrijheid krijgt en die zogenaamde vrijheid uitleeft, hoe groter de chaos is. De liefde van velen zal verkillen. Weet je waar het mee te maken hebt? Met wetteloosheid. Jezus koppelt liefdeloosheid in zijn eindtijdreden aan wetteloosheid. Weet je wat het kenmerk is van iemand die wetteloos is? Die wordt zichzelf tot wet. Die wordt zichzelf tot norm. Dus wat ik wil, dat doe ik. Wat ik verlang, moet verwezenlijk worden. Wat ik normaal vind, dat is normaal. Dus je maakt jezelf tot wet, tot norm. Maar wat deed die Nazireeën? Hij liet zijn haren groeien als bewijs, ik onderwerp me aan Gods principes. Dat was zijn belijdenis. Nou, die Hanna beloofde nogal wat, hè? Want ik zie nog steeds in 1 Samuel 1. De gelofte van de Nazireeën. Toets je leven, zijn wij ook bereid om ons te buigen onder de wil van God? En zijn wij ook bereid om in de eindtijd vast te houden aan Gods principes? Of dat je nou populair maakt of niet? Dat doet het toch niet toe? Er was een oudere broeder, die leerde mij toen ik tot geloof kwam, Jacques, leer als eerste voor eenmanspubliek te leven. Nou, dat is waar. Hij zegt voor je hemelse vader. Als je zijn instemming hebt, even los van wat mensen ervan vinden, maar dan heb je wel de instemming van je schepper en van je herschepper. Nou, wat wil je nog meer? We gaan naar het derde kenmerk, want we moeten verder. En dat lees je in nummer 6 vers 6. Als laatste kenmerk, dus hij deed afstand van sterke drank, hij liet zijn haar groeien, en het laatste kenmerk, de gelofte die je deed, nummer 6 vers 6, je mocht niet in de buurt van een dode komen. Je mocht je niet laten verontreinigen als Nazireër. En hier heeft een dode alles te maken met onreinheid. En daar zit een duidelijk beeld in, want die Nazireër moest niet zichzelf bezighouden met dat wat hem innerlijk verontreinigde. Je kan het ook anders weergeven. Die Nazireër had de opdracht om zijn hart zuiver voor God te bewaren. Nou, laten we maar weer even de lijn doortrekken naar de Heer Jezus. Dat heb ik steeds gedaan. En wat zien we bij de Heer Jezus? Die heeft zijn hart ook zuiver bewaard. Hij wandelde in de wil van de Vader. En weet je wat het kenmerk van de Heer Jezus was? Die liet zich niet beïnvloeden door de wereld, maar hij beïnvloedde de wereld. Dus de wereld had geen impact op Jezus, Jezus had impact op de wereld. Zie je het verschil? En dit is het. Je hart zuiver bewaren betekent niet dat je met een boekje in een hoekje moet gaan zitten. Die mensen heb je ook. Die komen tot geloof en tot bekering, die gaan het liefst een klooster in. Oeh, die boze, bange wereld. Nee, wij zijn juist geroepen voor deze tijd. We zijn geboren voor deze tijd. Daniel bleef staande in zijn tijd. Nehemia bleef staande in zijn tijd. Paulus bleef staande in zijn tijd. De martelaren zijn staande gebleven in hun tijd. Amen. En jij en ik? Wij zijn geroepen vandaag om ons hart zuiver voor God te bewaren. En daarvoor hoef je niet uit de wereld weg te trekken. Ik zeg heel vaak, niet iedereen hoeft op de positie te staan waar ik sta. Alsjeblieft niet. Ik ben groot geworden onder een dominee die zei altijd, weet je wat we nodig hebben? Christelijke groenteboeren, christelijke notarissen, geestvervulde advocaten, geestvervulde loodgieters. Die hebben we nodig, want als ze op een plek komen, dan kunnen ze wat delen. Daar waar God ze gesteld heeft, begrijp je? Maar dan wel je hart zuiver bewaren. Dus de wereld geen impact op jou laten hebben, maar dat jij door de geest van God impact op de wereld mag hebben. Kijk, daar gaat het om. Dus ik hou niet zo van dat teruggetrokken christendom. We moeten juist erop uit. We hebben toch een boodschap, of niet? Weet je waarom we nog leven? Dat is niet om in een hoekje te gaan zitten en stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. We hebben een roeping. Maar wel met die verstanden, bewaar je hart zuiver voor de Heer. Zorg ervoor dat de wereld geen impact op je krijgt, op je denken. Want er komt wat over ons heen, of niet? En het is strijd, ook in mijn leven, om je eigen hart zuiver te bewaren, om mijn huwelijk zuiver te bewaren, om mijn gezin zuiver te bewaren. Daar ligt mijn eerste roeping. Nou, dat kost een hoop tijd en energie, kan ik je zeggen. Maar dat is de tijd waarin wij leven. Maar niet getreurd. Met de Heer aan onze zijde zijn we altijd in de meerderheid. En de brieven van Johannes, die leren het, die in ons is, die is sterker dan die in de wereld is. Die is krachtiger, groter dan die in de wereld is. Kijk, dat bemoedigt mij. En dan zeg ik vandaag, Heer, maak mij ook een Nazireeër God. Ik heb een voorbeeld van Samuel, ik heb het voorbeeld van de Heer Jezus. Maak mij een beeld van u. Herken je het? We gaan terug naar 1 Samuel 1. Hanna die doet de gelofte. Ze wijdt hem toe aan de Heere en dat voor al de dagen van zijn leven. Maar ik heb daar ook over na zitten denken, want dan ben je onvruchtbaar. Dat was pijn, innerlijke pijn. Dan werd je geplaagd als een Hanna door Peninna. Dan heb je intens verdriet als vrouw, hè? In je diepste vrouw zijn word je geraakt vanwege de onvruchtbaarheid. Dan ben je teleurgesteld in je eigen man. Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Heb ik jullie uitgelegd? Dan kom je bij Eli, de geestelijke leiding, en dan denk je, nou, hij zal het antwoord hebben. Die zegt, je bent dronken. Nou ja, je zei, de moed zou je in de schoenen zingen, toch? En dan ben je zwanger, dan krijg je een zoon. Nou ja, als ik mijn eigen hart een beetje ken, dan, en ik denk dat ik het aardig had ik gezegd, nou heb ik hem eindelijk, maar ik hou hem ook. Zoek het mij uit, ik ben nou door zoveel ellende heen gegaan, nou is die van mij ook. En toch doet ze het niet. Dat is toch genade? Amazing grace. Dat is ontzettend, wat zij hier laat zien, ontzettend diep en rijk. Eindelijk een zoon, en toch geeft ze hem vrijwillig, daar een streep onder, aan de Heere. Vrijwillig. En wat denk je? Hoe wil de Heer vandaag gediend worden? Met een zweep over je rug? Nu moet je. Nee joh. Eén, werkt het niet. En twee, wordt de Heere God helemaal niet blij van. Weet je waar die blij van wordt? Dat vanavond heel deze zaal gaat staan en zegt, Heer, hier ben ik vrijwillig. Ben er voor u. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef voor hem die voor mij gestorven en die voor mij opgewekt is. Kijk, dat is kenmerk van het nieuwe leven. Het is allemaal niet een moeten. Je wilt toch niet anders? Nou, de amens die stijgen ten hemel. Maar je begrijpt het punt wat ik wil maken. Vrijwillige toewijding. Weet je welke offers voor de Heer het meest aangenaam zijn? Lees het maar, Leviticus 1 tot en met 5. De vrijwillige offers. Dat wat vanuit dankbaarheid, wat vanuit aanbidding gebracht werd. Dat is voor hem het meest kostbaar. Het meest aangenaam. En daar moet je je leven op toetsen. Daarnaast leren we ook dit principe. Dat Hanna uiteindelijk met de woorden van Jacobus 5 vers 12, haar ja laat zijn en haar nee laat zijn. Dat is ook een les vandaag, hè? Sommige mensen zeggen ja, ze doen nee. Nou, dat werkt ook niet. Maar je komt ze ook in het Koninkrijk van God tegen. Ze zeggen ja, maar ze doen nee. Nou, wat dat betreft was Hanna de tijd al ver vooruit en heeft ze de woorden van Jacobus gepraktiseerd. Laat je ja zijn en je nee. Jacobus 5 vers 12. Hoe ingrijpend de keuze van Hanna ook was, ze maakt haar belofte waar. En dat vind ik zoiets geweldigs. En ik geloof dat dat ook iets is waar de wereld naar kijkt vandaag. Kijk, als je in een glazen huisje woont, moet je niet meer stenen gooien. Dat is ook uit het Westland afkomstig, die uitspraak. En dat is waar. Kijk, er wordt vandaag naar ons ook gekeken. Je kan natuurlijk wel de naam van Jezus op de lippen nemen. Je kan wel een bepaalde overtuiging hebben. Je kan zelfs voor een bepaalde theologie staan. Maar men gaat kijken of je het ook leeft. En wat is dit voor Eli geweest, hè? Ze heeft haar hart voor de Heer uitgestort. Ze heeft geloften gedaan. En nou ziet hij in haar leven dat ze het ook waar maakt. Ik geloof dat dit wat met hem gedaan heeft. De Bijbel laat dat verder niet zien. En misschien vind je het inlegkunde, dat vind ik ook prima. Maar ik geloof dat het iets met hem gedaan heeft. Dan ziet hij die vrouw weer terugkeren. Zo heeft Eli naar Hanna gekeken. Maar hoe zal Hanna naar Eli gekeken hebben op dat moment? Wat ik even duidelijk wil maken is, Hanna had niet alleen een overtuiging, ze leefde er ook naar. En ik denk, ook in deze omgeving, men vindt het al lastig om vrijmoedig over Jezus te spreken hier. Maar als je het dan wel doet, en je hebt de moed wel, dan zijn die mensen die daar het meest kritisch over zijn, ook het meest kritisch wat betreft je levenswandel. Ze gaan ook kijken van, oké, hij heeft het altijd maar over Jezus, spreekt er wel erg makkelijk over. Hoor. Maar goed, oké, als de praktijk daar niet tegen getuigt, voel je het een beetje aan, wordt ook naar je gekeken. En dat mag ook. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt. De tijd waarin we leven, geloof me, ik heb het eerder hier gezegd, die brengt een schifting aan. Er komt een heel duidelijk verschil tussen hen die de Heer willen volgen, vrijwillig, toegewijd, enthousiast, en zij die dat niet willen. Die er altijd een beetje bij hebben gehangen. Dat verschil gaat steeds meer openbaar komen. En dan wordt het wel belangrijk dat wij praktiseren wat we belijden. Dat je aan de buitenkant dezelfde bent als die aan de binnenkant bent. Hè? Andere woord, transparant tot op het bot. En dit vind ik zo mooi, dat Hanna daarin een voorbeeld is. Als ik Eli had geweest, ik weet het niet, ik had denk naar dat bordje gezocht daar. Kan ik zo snel mogelijk naar de nooddruk gaan? Ik wil hier weg, want hij kreeg het een beetje, het werd een beetje te heet onder de voeten, denk ik. Want ja, wat heb ik toen over die vrouw gezegd? Oh, wat heb ik een verkeerde inschatting gemaakt, zeg hij. Wat kan een mens ernaast zitten? Want het blijkt maar dat het een oprechte vrouw is geweest. En ik heb haar verkeerd beoordeeld. Nou, wat we nog meer zien in dit gedeelte, is dat Hanna, en laat ik dat ook gezegd hebben, haar kind niet opvoedt voor zichzelf. Wat ik nogal eens zie, er zijn hier ook jongeren en ouders van gezinnen. Wat ik nog wel eens zie, en ik moet er zelf ook op letten, dat je kinderen van de Heere ontvangt, althans ik hoop dat jullie dat allemaal beleiden, maar dat je toch je kinderen min of meer kan opvoeden tot bevrediging van je eigen emotionele behoeften. Volg je me? Je kan zo met je kinderen bezig zijn, dat ze eigenlijk jouw emotionele behoeften moeten gaan vervullen. En je kleedt ze natuurlijk aan en je moet bij een basisschool gaan staan. Dat doe ik dan, hè? Mag ik niet doorvertellen dit. Maar dan sta ik te kijken hoe die ouders dan met die kinderen omgaan, zeg maar. En de een die ziet er nog leuker uit dan de ander. Je kent dat allemaal wel. Maar soms denk ik, is het allemaal wel gezond, hè? Of voeden wij onze kinderen op om onze eigen emotionele behoeften te bevredigen? Nou, Hanna, ik denk dat zij daarin een voorbeeld is, die zat heel anders in elkaar. Die had veel meer de eer van God op het oog. En het leven van haar zoon, die leverde daar een bijdrage aan. De verheerlijking van de naam van de Allerhoogste. En ik vraag het mezelf ook wel eens af, waar voed ik mijn kinderen voor op? Vind ik het belangrijk dat ze er goed uitzien? Dat vind ik ook belangrijk, laat dat heel duidelijk zijn. Vind ik het belangrijk dat ze zich verstandig goed ontwikkelen? Ook dat vind ik belangrijk. Maar ik weet nog wel, en dat heb ik ook eerlijk met mijn vader gedeeld. Kijk, mijn vader was 23 jaar fractievoorzitter van de SGP. Nou, dan doe je het goed, of niet? Bij sommigen dan, hè, laat ik het zo zeggen. Maar ik merkte wel eens, en daar hebben we het als kinderen wel eens over, dat onze opvoeding was vaak meer gericht op het uiterlijk. Je moest op een bepaalde tijd thuis zijn, je voelt hem wel aan. Je moest op een bepaalde manier kleden. Je mocht op bepaalde plekken wel komen, je mocht op bepaalde plekken niet komen. Maar ik voelde als kind al aan, is dit nou echt een hartenzaak? Of is dit meer de naam van de familie Brunt, zeg maar? Voel je hem? En als kind prikte ik er een beetje doorheen. Nou, het was shocking toen ik lid werd van de voetbalvereniging. Dat kan helemaal niet. En eens in de 4 jaar hing er zo'n oranje poster bij ons voor de ruit. En we hadden de allergrootste, vonden we als kind best moeilijk. Dat kleintje komt er ook wel. Maar de allergrootste hing bij ons voor de ruit. En eens in zoveel tijd hing in onze achtertuin de voetbalshirtjes van de voetbalvereniging. Want mijn moeder moest ook af en toe wassen. Nou, dat was natuurlijk ook een mysterie. Hoe kan dat, weet je wel? Nou, welk punt wil ik maken? Zijn wij nou op het uiterlijk van onze kinderen gericht? We hebben zulke leuke kinderen. Zulke meegaande kinderen. Zulke slimme kinderen, zulke ontwikkelde kinderen. Of zijn we echt op het hart van het kind gericht? Ik zeg niet dat regels onbelangrijk zijn. Maar ik proefde in mijn opvoeding vaak meer een gerichtheid op de buitenkant. Dat we maar een goede naam kregen. En ja, dat gezin van Brunt, daar loopt het allemaal. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Weet je dat? Of waren ze meer gericht op hartsverandering? Dat ik voor het koninkrijk van God zou gaan. En toen kwam ik tot bekering. Ja, en ik ben van het voetbalveld naar de kerk bekeerd. En dat ging zo radicaal. Ja, toen begrepen ze het niet. Wat is er nou weer gebeurd? Maar eerst ging ik helemaal voor de sportwereld. Ja, toen ging ik helemaal voor Jezus. Ja, toen dacht ze, heb die jongen godsdienstwaanzin of zo? Toen wisten ze het ook niet meer. Maar toen dacht ik, ja, maar dit wilden jullie toch altijd? Je verlangde toch dat die verloren zoon thuis zou komen? En ze begonnen vrolijk te zijn. En toen wisten ze het weer niet te plaatsen. En toen was het nog veel. Ik zat 13 jaar in het bedrijfsleven. Toen heeft de Heer me krachtdadig geroepen om fulltime in het evangelie te gaan. Dus ik had altijd, ging persoonlijk dingen vertellen aan mijn ouders. Toen was ik al getrouwd. En dan ging ik altijd s'avonds naar ze toe. En altijd als ik belde, was er iets. Dus ik belde weer. En ach, hé, wat heeft hij nou weer? Kan ik langskomen? Nou ja, dan wisten ze het alweer, hè. De ene keer kwam ik langs om te zeggen, ja, we gaan de gemeente uit. De andere keer kwam ik langs om het te laten dopen. Weer een belletje. Nou, ik zat weer op de bank. Ha, jongen, nou, fijn dat je er bent. En de Benjamin, de vijfde van het stel. Wat heb je nou? Ik zei, ja, ik heb de diepe overtuiging dat ik mijn werk op moest zeggen. Ja, maar jongen, meen je dat nou echt? Ik zei, ja, dat meen ik. Ja, maar je hebt een vrouw en 3 kinderen. Ja, nee, dat begrijp ik wel, maar die heb ik ook van iemand gekregen. Die daarboven staat. En ik heb de diepe overtuiging dat hij voor me gaat zorgen. Voel je? En ze keken altijd naar die buitenkant, hè? En ik bedoel dat niet schoppend, want ik heb een hele open relatie. Mijn vader is inmiddels overleden, 4 jaar geleden al. En we hebben heel open daarover gesproken. En ik heb heel goed afscheid van hem genomen, dus daar ligt niks tussen. Daarom durf ik het met vrijmoedigheid te vertellen. Maar het is een praktisch voorbeeld, dat wil ik duidelijk maken. Hoe zijn wij gericht op onze kinderen? Maar dat kan je net zo goed doortrekken op je bezit of wat dan ook. Hoe bezitten we de dingen? Of dat nou kinderen zijn, man of vrouw, of dat nou echt bezit is in de zin van materie, huizen, gronden, landerijen. Ik weet niet wat je allemaal hebt hier in de land van Huizen en Altena. Begrijp je wat ik bedoel? Bezitten we het als iets wat we in bruikleen hebben? Dat we het niet allemaal gebruiken tot vervulling van onze eigen behoeften. En dat is een hele belangrijke. En ik ga eindigen, dat zou je niet verbazen, met de Heer Jezus. Want ik ken nog een vader, en die had ook maar 1 zoon. En dat is onze hemelse vader. En blader even naar Romeinen 8. Want hoe zouden we ooit dit principe van algehele overgave kunnen praktiseren? Als de volmaakte mens niet zelf ook zo geleefd heeft. En als de vader het ons niet geleerd heeft. Hanna, ze had 1 zoon. En die ene hield ze niet voor zichzelf, maar gaf hem over aan degene die hem gegeven had. En de Heere God heeft Samuel op een geweldige manier gebruikt. Het is op een machtige wijze dat hij als profeet openbaar komt. En dat vind ik zo bijzonder. Door de onmogelijkheid is Samuel geboren. En de Heer heeft hem op een geweldige manier weten te gebruiken. Mooi hè, die Hanna die stelde hem beschikbaar. En de Heer zei, ik ga hem gebruiken. En Samuel heeft echt een zegenrijke bediening gehad. Maar dat vind ik zo mooi wat Romeinen 8 zegt. Vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Dat gaat over het voorgaande. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Als onze gezindheid oprecht is om de Heer te dienen, om als een Nazireër vandaag te leven, om dat wat we van de Heere God ontvangen hebben, ook beschikbaar aan Hem te stellen. Even los van mensen, wat mensen daarvan zeggen of vinden. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan komt die vers 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat is wat. Hij had er maar 1, hè? De vader kon niet kiezen tussen 2 of 3 zoons, hij had er maar 1. En die ene gaf hij niet aan een wereld vol vrienden. En in heel dat lied, daar klopt echt geen bal van. Nu zijt welle komen, Jezus lieve Heer. Streep dat echt maar door. Klopt niks van. Hij was totaal niet welkom. En dat wist de vader. En toch gaf hij hem aan een wereld verloren in zonde en schuld. En dat staat hier zo mooi, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen, zoals we hier zitten, heeft overgegeven, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Soms dan denk je misschien wel eens, ja, als ik in algehele overgave leef, en je weet het, hè, het laatste wat een Nederlander overgeeft aan de Heer, dat is zijn portemonnee. En dat je denkt, ja, als ik dat weggeef, als ik dat overgeef aan de Heer, of als ik dat weggeef aan mensen die het minder hebben, ja, leef in algehele overgave, alles breng onder beheer van de Geest. Heb ik nog iets te zeggen over mijn eigen leven? Gaat het dan nog wel goed? Ja, wat staat hier? Hij zal ons met hem, met de Heer Jezus, alle dingen schenken die we nodig hebben. Dat is toch een heerlijke belofte? Dat is toch een stimulans om in overgave te leven? En we hebben het beste voorbeeld. De Vader die zijn enige geborene gaf. En als we dan inzoomen op de zoon, dat hij het zegt in Hebreeën 10, zie ik kom om uw wil te doen. De vader was gewillig om de zoon te geven en de zoon was op zijn beurt gewillig om het heilsplan van de vader uit te voeren. Wil je het nog mooier hebben? En het is de geest, nou dan heb ik de drie-enige God behandeld, die dit werk, de wil van de vader, toepast in jou en mijn leven. Ja, dan gaat het hier toch leven, of niet? Dan ga je toch vanzelf zeggen, Heer, wat is het dat ik niet ontvangen heb? Al het mijne is het uwe. En al het uwe is het mijne. We zijn 1 geworden. Ik word daar zo enthousiast van. En ik hoop dat deze boodschap, die boodschap over Hanna, we gaan volgende keer naar een ander hoofdstuk. Maar de toewijding van Hanna, te midden van moeilijke omstandigheden. Het gebed van Hanna, het was een voorbidster. En ook dit laatste, het leven van algehele overgave van Hanna. Ja, dat het je stimuleert en motiveert. En het is niet altijd makkelijk in het leven met de Heer. Maar als ik dit tot me neem en ik noem deze vers uit Romeinen 8, dan komt het te midden van de vragen die ik heb en soms ook wel de uitdaging waar ik voor sta, toch dat diepe verlangen in mijn hart naar boven. Heere God, geef mij een dubbel deel van deze Hanna. Amen. Of van een Elia, weet je wel. Dat zijn mensen die zijn doorgegaan tot het einde. En de Bijbel leert dat deze mannen en vrouwen niet teleurgesteld zijn uitgekomen. Ze zijn niet teleurgesteld uitgekomen. Want alles wat onder het beheer van God is in ons leven, als we alles onder zijn beheer brengen en zeggen, al het mijn is het uwe, geloof me, je zal op deze wereld niets tekort komen. Niets. En ik zeg het met Corrie ten Boom. We leven vandaag door geloof. Maar het geloof gaat straks over in aanschouwen. Het beste, dat gaat nog komen. Dat ligt in het verschiet. En daarom hoop ik echt, al zou dit de laatste spreekwoord zijn in Aalburg, dat dit je stimuleert en motiveert om toegewijd aan de Heer te leven. Zoals een Hanna. Om alles te brengen onder het beheer van de Heilige Geest. Dat van je eigen leven, je worstelingen, je bezit, je uitdaging. Heer, hier heeft u het. Ik breng het onder uw beheer. Kom ermee tot uw doel. Ik wil er niet aan vastzitten. En we moeten zo kunnen vertrekken. Hè? Sla je pinnen niet te vast in deze wereld. Want de Johannesbrief zegt dat deze wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ik bid jullie en mezelf toe een geestvervuld leven. In toewijding aan de Allerhoogste God. En weet, zijn komst is dichterbij dan de meesten vandaag vermoeden. Ik zie naar hem uit. En de resterende tijd van mijn leven wil ik toegewijd aan hem leven. En ik hoop dat jullie meegaan in die maalstroom achter Jezus aan. We gaan hem daarvoor danken. Vader in de hemel, wat geeft u toch prachtige figuren in de Bijbel die ons iets leren van toewijding in moeilijke omstandigheden, die ons onderwijzen wat het is om een gebedsleven te leiden, te beoefenen, te praktiseren, maar ook wat het is om in algehele overgave te leven. We hebben deze drie avonden nog maar stilgestaan eigenlijk bij één persoon. Hanna, wat een voorbeeld. En we hebben de lijnen doorgetrokken naar u, o Heer Jezus Christus, die leefde in volkomen toewijding aan uw Vader. En misschien is er vanavond iemand onder ons. En misschien zijn er wel meerdere. En als we heel eerlijk zijn, kan die vraag bij een ieder van ons opkomen. Wie is tot deze dingen bekwaam? We hebben het niet van onszelf, het groeit niet op de bodem van ons natuurlijk hart. Misschien ervaren we ons eerder een loser dan een overwinnaar. Maar Paulus die zegt het. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. In verbinding met hem. Door de kracht van de inwonende geest. In afhankelijkheid van het woord van God. Is het mogelijk om dit leven in 2021 te leven. Te praktiseren. Heer, laat deze avond echt tot bemoediging en tot opbouw voor ons allemaal zijn. Ik wil u danken voor elke broeder en zuster hier. En ik ken niet alle omstandigheden waarin we ons bevinden. Maar bekrachtig ons, ieder persoonlijk, naar geest, ziel en lichaam. Met de kracht van u. Maar ook met uw vreugde. Met uw blijdschap. Opdat we u niet zullen volgen met een lang gezicht, maar met een rond gezicht. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht op. Ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En u zal dat goede werk wat u in ons begonnen bent, ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Het is geen opzet. We hebben ook niet meer van tevoren met elkaar over afgestemd. Maar dit lied heeft vanavond heel toepasselijk, is in de toespraak ook genoemd. En het zou ons gebed mogen zijn en moeten zijn. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef en zie wat er niet is tot uw eer. Ja, dat is een gebed wat in ons hart mag zijn. Maar gelijktijdig mogen we zingen: ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dat zingen we 2 keer, volgens Kees. Heerlijk om dat te mogen zeggen en te mogen zingen. Ik hoorde van Jacques dat hij de 5e zoon of het 5e kind was in het familie Brunt. U mag gaan zitten. Ik was de 6e zoon van een gezin waar 6 jongens waren. En ik was de jongste. Met alle gevolgen dien, zeg ik. Het verklaart een hoop, zou mevrouw zeggen. Maar... Nou, dat verklopt. Nou, mijn vader was de eerste 13 jaar van mijn leven was die leraar aan een pabo. En daarna heeft hij zijn baan opgegeven. En zoals dat bij ons in de kringen heette, is hij voor de Heer gaan werken. De beste werkgever die je kunt hebben. En natuurlijk, in die tijd, maar ook de tijd daarvoor, werd er flink aan mijn ziel gepeuterd. Want ja, je moest wel een keuze maken. En je kunt wel in een garage geboren zijn, maar dan ben je nog geen auto. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet hoe u hier zit. En gelukkig, ik had altijd natuurlijk een tegenwoord. Natuurlijk, Paulus, die werd van zijn paard gedrokken. En die had een moment, zeg, ja, ik kan terugkijken. En eerlijk gezegd, er staat ook 6 of 7 keer in de Bijbel dat hij terugverwijst... Op dat moment dat hij op weg naar Damascus van zijn paard werd getrokken. En toen heeft hij zich bekeerd. Maar gelukkig van Timotheus staat er ook. Ja, zijn moeder was gelovig en zijn grootmoeder ook, Lois. En ja, om nou precies een moment aan te wijzen waarop hij voor de Heer gekozen heeft. Dat is nog niet zo eenvoudig voor Timotheus om dat te zeggen. Maar Paulus noemt hem wel mijn kind in het geloof. Dus ik weet niet hoe u hier zit, of u een datum kunt noemen. Ik wel, ik weet nog goed dat ik op de N325 tussen Arnhem en Nijmegen, vlak voor de Waalbrug, ik zat op de achterbank. We kwamen van een dienst zoals deze. En toen werd het mij duidelijk, je komt wel in een christelijk gezin, maar je moet een keuze maken. En ik had dat nodig in mijn leven. Ik heb bergen en dalen meegemaakt. En ik had het nodig dat ik in mijn Bijbel op de eerste bladzij de datum staat... waarop ik mij hart en eer gegeven heb. Ik heb hem mijn jaarwoord gegeven. En dan zeg ik niet dat u dat ook moet doen. Ja, wel uw jaarwoord aan hem geven. En dat u het in die Bijbel moet zetten. Ik had dat nodig in de rest van mijn leven. En ik heb een liedje daarover. En dat heet, schrik niet, het jaarwoord. Het refrein, dat ga ik een aantal keren zingen, dat mag u meezingen. Het zijn maar 2 regels, dat valt wel mee. Ik heb hem mijn jaarwoord gegeven. En ik kan zonder hem niet meer gaan. Ik bijt hem voortaan heel mijn leven.
ga stilletjes achter hem aan. O, halleluja, ik ben zo blij. Prijs nu de Heer. Het oude leven is voorbij en komt nooit weer.
Gaat u dat refrein leren kennen?
Ja, hè? Ik kan heel de dag van hem zingen. Op school en in huis, in de trein. Want Jezus vernieuwt alle dingen. Hoe oud en versleten ze ook zijn. O, halleluja, ik ben zo blij. Prijs nu de Heer. Het oude leven is voorbij en komt. Wereld omarmen, omdat ik van Jezus nu hou. Hij schonk mij zijn liefde en erbarmen. Het oude dat laat mij nu koud. O, halleluja, ik ben zo blij. Prijs nu de Heer. Het oude leven is voorbij. In het kwade bedreven en zag bij die ander de fout. Hij heeft al mijn zonden vergeven en gaf mij een hartje van goud. O, halleluja, ik ben zo blij. Prijs nu de U bent mij het liefste op aard. Ik wil u mijn liefde bewijzen. Een loflied, u bent het zo waard. O, halleluja, ik ben zo blij. Prijs nu de Heer. Het oude leven is voorbij en komt door.
We gaan u terugzien op 18 november, zo de heren willen we leven en als er geen nieuwe maatregelen komen. Fijne avond. Mocht u nog willen napraten, met wie dan ook, met Jacques, dan voel u vrij.